De scholen der profeten. Zij zullen in het midden tussen uw voeten gezet worden. Een ieder zal ontvangen naar uw woorden. Gevaren van het heidendom. Overal in Israël, waar Gods opvoedingsplan werd uitgevoerd, getuigden de resultaten van zijn maker. Maar in zeer vele gezinnen was van die door de hemel vastgestelde opleiding en van de aldus ontwikkelde karakters heel weinig te bemerken. Gods plan werd slechts gedeeltelijk of onvolmaakt vervuld. Door ongeloof en door onveragtzaming van de aanwijzingen des Heren omringden de Israëlieten zich met verzoekingen waartegen slechts weinigen bestand waren. Bij hun vestiging in Canaan verdelgden zij de volken niet van welk de Heren hen gesproken had, maar zij lieten zich in met de heidenen en leerden hun werken. Zij dienden hun afgoden die hun tot de valstrik werden. Zij stonden niet recht tegenover God, en hun hart was niet standvastig bij hem. Zij waren niet getrouw aan zijn verbond. Maar hij, de barmhartige, verzoende de ongerechtigheid en verdierf niet. Hij wendde menigmaal zijn toorn af. Hij bedacht dat zij vlees waren, een ademtocht die vervliegt en niet wederkeert. Psalm 106, vers 34 tot 36 en 78, vers 37 tot 39. Onverschilligheid der ouders. Vaders en moeders in Israël werden onverschillig tegenover hun verplichtingen tot God, onverschillig tegenover hun verplichtingen tot hun kinderen. Door ontrouw in het gezin en afgodische invloeden van buitenaf ontvingen velen van de opgroeiende jeugd der Hebreeuwen een opvoeding die zeer verschilde van wat God voor hen had bedoeld. Zij leerden de wegen der heidenen. Scholen ter beveiliging. Om dit groeiende kwaad tegen te gaan, voorzag God in een ander middel als een hulp voor ouders in hun opvoedingswerk. Van de vroegste tijden af had men de profeten beschouwd als een door God aangestelde leraar. In de hoogste zin was de profeet iemand die sprak door rechtstreekse inspiratie, die de mensen de door hem van God ontvangen boodschappen overbracht. Maar de naam werd ook gegeven aan hen die, hoewel niet zo rechtstreeks geïnspireerd, door de hemel waren aangewezen om het volk in de werken en de wegen Gods te onderrichten. Voor de opleiding van zulke leraars had Samuel, op aanwijzing van de Heren, de scholen der profeten gesticht. Leraars en scholieren. Deze scholen moesten als een bescherming dienen tegen de wijd verbreide corruptie. Zij moesten voorzien in het verstandelijke en geestelijke welzijn van de jeugd, en ook de voorspoed van de natie bevorderen door mannen aan te leveren die in staat waren in de vreze Gods als leiders en raadsgevers op te treden. Tot dit doel vergaderde Samuel groepen jonge mannen die vroom, verstandig en leergierig waren. Deze scholieren werden de zonen der profeten genoemd. Wanneer zij het woord en het werken Gods bestudeerden, verkwikte zijn levengevende kracht de vermogens van verstand en ziel en de scholieren ontvingen wijsheid van boven. De leraars waren niet alleen goed onderlegd in de goddelijke waarheid, maar hadden persoonlijke gemeenschap met God gesmaakt en hadden de bijzondere gaven van zijn geest ontvangen. Zij bezaten de eerbied en het vertrouwen van het volk, zowel wegens hun geleerdheid als hun godsvrucht. In de dagen van Samuel waren er twee van zulke scholen, één in Rama, te huizen van de profeet, en een ander in Kirjat, Jearim. Later werden verschillende van die scholen opgericht. Opleiding voor de ambacht. De leerlingen van deze scholen voorzagen in hun eigen onderhoud, hetzij door de grond te bewerken of door een andere ambacht. In Israël zag men daarin niets vreemds of vernederends. Ja, het werd zelfs als een zonde beschouwd wanneer men kinderen liet opgroeien zonder een nuttige ambacht te leren. Elke jongeling, of zijn ouders nu rijk of arm waren, moest een vak leren. Zelfs al werd hij opgeleid voor een heilige ambt, werd praktische kennis toch als noodzakelijk beschouwd voor de grootste bruikbaarheid. Ook vele van de leraars voorzagen in hun onderhoud door handenarbeid. De studiecursus. Zowel op school als in het gezin gaf men hoofdzakelijk mondeling onderwijs, maar de jeugd werd ook onderwezen in het lezen van Hebreeuwse geschriften, en zij konden de perkamentrollen en de boeken van het Oude Testament voor hun studie raadplegen. De voornaamste studieonderwerpen van deze school waren de wet van God, met de aan Mozes gegeven toelichtingen, gewijde geschiedenis, gewijde muziek en dichtkunst. In de verhalen van de gewijde historie volgde men de voetstappen van Jehovah. De grote waarheden, aan het licht gebracht door de schaduwbeelden in de dienst van de heiligdom, werden aan een diepgaande studie onderworpen, en in het geloof klemde men zich vast aan het middelpunt van dat gehele systeem. Het Lam Gods dat de zonde der wereld zou wegnemen. Daar werd een geest van toewijding aangekweekt. Niet alleen werden scholieren de plicht van het gebed bijgebracht, maar men werd ook geleerd hoe te bidden, hoe tot hun schepper te naderen, hoe het geloof in hem te oefenen en hoe de onderwijzing van zijn geest te gebruiken en te gehoorzamen. Een geheiligd verstand bracht uit Gods schatkamer oude en nieuwe dingen tevoorschijn, en de geest van God openbaarde zich in de profetie en in de gewijde liederen. Resultaten. De scholen bleken een van de doeltreffende middelen te zijn om de gerechtigheid die een volk verhoogt, Spreuken 14 vers 34, te bevorderen. In niet geringe mate hielpen zij het fundament te leggen van die wonderbaarlijke voorspoed welke zich voordeed onder de regering van David en Salomo. David en Salomo. De beginselen, onderwezen op de scholen der profeten, waren dezelfde die het karakter van David vormden en zijn leven bepaalden. Het woord van God was zijn onderwijzer. Uit uw bevelen, zei hij, heb ik inzicht ontvangen. Ik neig mijn hart om uw inzettingen te doen. Psalm 119, vers 104 tot 112. Dat was juist de oorzaak die de Heere sprak van David, toen hij hem in zijn jeugd tot de troon riep, als van een man naar mijn hart. Handelingen 13, vers 22. Ook in de jongelingsjaren van Salomo zijn de resultaten van Gods opvoedingsmethode te zien. In zijn jeugd maakte Salomo de keuzen van David tot de zijne. Boven elke aardse bezit vroeg hij aan God een wijs en verstandig hart. En de Heere schonk hem niet enkel wat hij had gevraagd, maar ook wat hij niet had gevraagd, rijkdom en eer. De kracht van zijn verstand, de veelomvattendheid van zijn kennis, de glorie van zijn regering, werden het wonder van de wereld. De grootheid van Israël. Onder de regering van David en Salomo bereikte Israël het toppunt van zijn grootheid. De beloften, aan Abraham gegeven en door Mozes herhaald, gingen in vervulling. Indien gij heel dit gebod dat ik u heden opleg, zeer naastig onderhoudt, de Heere God liefhebt, in al zijn wegen gaat en hem aanhangt, dan zal de Heere al deze volken voor u wegdrijven, zodat gij het gebied van volken, groter en machtiger dan gij, in bezit zult nemen. Elke plaats die uw voedsel betreedt, zal van u zijn, vanaf de woestijn tot de Libanon, van de rivier af, de rivier de Eufraat, tot de westelijke zee toe, zal uw gebied zich uitstrekken. Niemand zal voor u stand houden. Deuteronomium 11, vers 22 tot 25. Vermenging met afgodendienaars. Maar te midden van die voorspoed loerde het gevaar. De zonde van Davids latere jaren, hoewel diepe rouw en pijnlijke straf daarop volgde, moedigde het volk aan Gods geboden te overtreden. En het leven van Salomo, met een begin zo vol van belofte, werd door afvalligheid verduisterd. Verlangen naar politieke macht en zelfverheffing leidden tot een verbond met heidense volken. Het zilver van Tarsus en het goud van Ophir werden verkregen door de opoffering van de onkreukbaarheid en door verraad van heilige goederen. Omgang met afgodendienaars waren verderfelijk voor zijn geloof. De muren die God had opgericht ter beveiliging van zijn volk werden op deze wijze neergehaald en zo begon Salomo valse goden te vereren. Afvalligheid. Op de top van de Olijfberg, recht tegenover de tempel van Jehovah, werden reusachtige beelden en altaren opgericht om de heidense goden te dienen. Toen hij zijn trouw aan God verbrak, verloor Salomo de heerschappij over zichzelf. Zijn fijngevoeligheid stompte af. De gewetensvolle, omzichtige geest van zijn eerste regeringsjaren onderving een verandering. Trots, eerzucht, verkwisting en genotzucht ontaarden in geweld en afpersing. Hij, die een rechtvaardig, minzaam en godvrezende heerser was geweest, werd een tiraan en een verdrukker. Hij, die bij de inwijding van de tempel voor het volk had gebeden dat zij hun hart onverdeeld aan de Heere zouden geven, werd hun verleider. Salomo onteerde zichzelf, onteerde Israël en onteerde God. Nationale ondergang. De natie, wie trots hij geweest was, volgde zijn leiding. Hoewel hij later tot inkeer kwam, verkwam zijn berouw toch niet de vrucht van het kwaad dat hij had uitgezaaid. De tucht en de scholing die God voor Israël had voorgeschreven, zouden hen in al hun levenswegen doen verschillen van andere volken. Dit bijzondere voorrecht dat zij hadden moeten beschouwen als een gunst, werd door hen niet gewaardeerd. De eenvoud en zelfbeheersing, welke absoluut nodig zijn voor de hoogste ontwikkeling, trachten zij te vervangen door de pracht en praal en de genotzucht van heidense volken. Hun eerzucht was te zijn gelijk al de volken, 1 Samuel 8 vers 5. Gods opvoedingsplan werd opzij gezet, zijn gezag niet erkend. Met het verwerpen van Gods wegen en de wegen der mensen daarvoor in de plaats te stellen, begon het verval van Israël. Dat woekerde zo steeds verder tot het Joodse volk een prooi werd, juist van de volken wier praktijken zij hadden verkozen te volgen. Gods plan onveranderd. Als volk faalden de kinderen Israëls om de weldaden te ontvangen die God hun wilde geven. Zij waardeerden zijn bedoeling niet en voelden er niets voor om tot het welslagen daarvan mee te werken. Maar hoewel personen en volken zich op deze wijze van God kunnen afscheiden, blijft zijn plan voor hen die hem vertrouwen onveranderd. Al wat God doet is voor eeuwig, Prediker 3 vers 14. Hoewel verschillende graden van ontwikkeling en verschillende openbaringen van zijn macht zijn om aan de behoeften der mensen in de verschillende tijdperken tegemoet te komen, is Gods werk toch in alle tijden hetzelfde. De leraar is hetzelfde, Gods karakter en zijn plan zijn hetzelfde. Bij hem is geen verandering of zweem van ommekeer, Jacobus 1 vers 17. Ter waarschuwing van ons. De ervaringen van Israël zijn vermeld als een les voor ons. Dit is hen overkomen tot een voorbeeld voor ons en het is opgetekend tot waarschuwing voor ons over wie het einde der wereld gekomen is. 1 Korinthe 10 vers 11. Zoals in der tijd met het oude Israël is ook voor ons succes in de opvoeding afhankelijk van de getrouwheid in het uitvoeren van Gods plan. Getrouwheid aan de beginselen van Gods woord zal ons even grote zegeningen verschaffen als het aan het Hebreeuwse volk verschaft zou hebben.